Goedenavond, gemeente. Op deze vijfde leidingszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En ook vers 4. De Heer toch slaat der mensen wegen ga. Ik noem nu versen 1 en 4 van Psalm 1. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst door samen te zingen uit op toonhoogte 189 de verzen 1, 3 en 5. O Heer die onze Vader zijt, geef dat uw roepstem wordt gehoord, dat ons geen drift en pijn verblindt. Op toonhoogte 189. Gemeente, vanavond gaat het over Gods ijver en onze ijver. En daarom willen we zingen naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 35, de versen 9 en 13. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. En ook het 13e vers. Laat vromen juichend talentijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijkt, zij de hoogste God. en wat er verder volgt in de versen 9 en 13 van Psalm 35. Maar eerst belijden wij nu in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis doen we dat. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij weer opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. getrouwe God en Vader in de hemel, hier in de kerk te samengekomen, verbonden met hen die thuis meeluisteren in de huiskamers, nu op dit moment of later op een ander tijdstip, komen we in de eerste plaats tot u, om u te danken. Dat u die God bent die zich bekend maakt en bekend gemaakt heeft door middel van uw woord aan ons. Dat u het bent die als veelzijdige God, en tegelijkertijd geen grillige God, maar die duidelijk laat weten wat u van ons vraagt, dat u zo naar ons toekomt door middel van de Bijbel. We danken u dat dat woord ons is toevertrouwd in onze eigen moedertaal. En dat we daar in vrijheid over mogen beschikken. En dat we daar ook in vrijheid uit mogen lezen. En dat we daar ook in vrijheid over mogen nadenken. En dat het alles mag in vrijheid. En tegelijkertijd niet in vrijblijvendheid. Want uw woord wil toch zijn zoals de regen en de sneeuw. En die hebben we vandaag ook gezien. Die van de hemel neerdaalt, de aarde door en door nat maakt en doet wat u behaagt. Heere, laat zo ook uw woord zijn werk doen in onze levens, in onze harten, in onze handel en wandel, in onze woorden. Zo dat u de eer ontvangt, want die bent u waard om te ontvangen. Wil met uw geest ons nabij zijn, ons helpen. Juist ook als we vanavond met elkaar stilstaan bij een wat onbekendere kant van u, eigenschap van u. Uw ijver, uw naijver, uw jaloersheid. Help ons om te begrijpen waarom dat zo verwoord wordt in de Bijbel. En dat we daar ook aan de ene kant stil van worden. Zo dat we u nog beter leren kennen. Maar aan de andere kant dat het ons ook aan het werk zet. Help ons, Heere, en drijf ons maar aan door uw woord en door uw geest. En laat alles wat ons ook maar op een of andere manier zou kunnen hinderen, wilt u dat wegnemen. Wil zijn met ons hier te samengekomen, als ook met al degenen die niet konden komen. We bidden u voor allen die thuis verblijven, vaak in eenzaamheid of hoge ouderdom, soms ook in ziekte, chronisch ziek of levend met een handicap. Wilt u de middelen die ons geschonken worden, ook in de kerkradio, wilt u die zegenen. Zodat we niet de onbereikten zijn, maar er net zo goed bij betrokken. Bij de dingen van uw eer, bij de dingen van uw koninkrijk. Neem zo een ieder onzer onder uw hoede. Zoals u als goede herder dat alleen kunt doen en ook doet. En dat niet om ons, omdat wij dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt. Maar uit genade alleen, omwille van het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 34 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Exodus 34, de eerste 17 versen. En daarna gaan we naar het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. En daarvan lezen we het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 22. Openbaring 3, vanaf vers 14, is onze schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Maar nu eerst lezen we uit het Oude Testament, Exodus 34. Het is de geschiedenis na het gouden kalf. Het gaat eigenlijk over de tweede druk van de stenen tafelen. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed, Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hield Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Canaanieten, Hetieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten voor u uitverdrijven. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig God is hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoererij achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoererij achter hun goden aangaan en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten gaan. U mag geen gegoten goden maken. Tot zover onze schriftlezing uit het Oude Testament. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22... Dan lezen we en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover onze schriftlezingen. Wij onderstrepen vanavond Exodus 34 en daarvan het 14e vers. Exodus 34 vers 14, waar de Heere God heel nadrukkelijk zegt: u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig God is Hij. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog uit Psalm 81. En daarvan het 1e, het 11e en het 12e vers. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En ook 12, opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. 1, 11 en 12 van Psalm 81. gemeente des Heren, jaloezie, ijver, naijver. Dat zijn drie woorden die in onze taal voor ons gevoel heel dicht bij elkaar liggen. Toch zijn de verschillen. Ijver, dan gebruiken wij vandaag de dag ons woord passie voor. Alleen ijver kun je zowel positief als ook negatief gebruiken. Er bestaat een heilige ijver, zoals we dat noemen, maar er bestaat ook een blinde ijver. En die liggen heel ver uit elkaar. Die zijn elkaars tegengestelde. Die andere twee woorden uit het begin, jaloezie, naijver, dat zijn eigenlijk twee min of meer overeenkomstige woorden voor afgunst, voor nijd misschien wel. En die hebben een aardig negatieve klank. Jaloezie, dat staat over het algemeen bekend als een menselijke ondeugd. Jaloersheid, dat wordt bij ons gemakkelijk betrokken op kleinzieligheid. Joh, doe niet zo kleinzielig. Of het wordt betrokken op hebberigheid. Het wordt betrokken op onverdraagzaamheid, op egoïsme. Een jaloers persoon die misgunt een ander iets. Hij kan het niet hebben dat die ander voorspoed heeft bijvoorbeeld, geluk kent. En ik las ergens dat jaloezie in de psychologie wel gezien wordt als een van de diepste, maar vaak ook een van de kwalijkste menselijke driften. Nou, dat is vreemd wat ik nu ga zeggen, want die eigenschap wordt ook aan God toegekend. Als je regelmatig in de Bijbel leest, dan kom je dat van tijd tot tijd tegen. Dat God een jaloers God is, een naijverig God. Op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt daarover gesproken. Je let daar meestal niet zo op. Je leest daar soms overheen. Maar als je daar met je neus opgedrukt wordt, dan kun je ook gaan afvragen, wat moeten wij nu aan met die, ja, noem het maar, met die schaduwkant van God? Hoe is het mogelijk dat die eeuwige, almachtige God, de Heere, dat er van hem gezegd wordt dat hij naijverig is? Zeg maar jaloers. En als je dan nog een stapje verder gaat, hoe kun je als mens nou van harte toevertrouwen aan een God bij wie de jaloersheid, de naijver soms eindigt in boosheid of in gericht, in vernietiging zelfs? Als je over zulke vragen nadenkt en je wordt daarmee geconfronteerd, als het gaat over de jaloersheid van God, dan is het erg belangrijk om heel goed in gedachten te houden dat we de Bijbelse grondwoorden, de Bijbelse kernwoorden altijd vanuit hun eigen achtergrond en vanuit hun eigen kleur en klank moeten verstaan. Dat komt omdat onze gedachten bij jaloers bijvoorbeeld al gekleurd zijn, ingekleurd zijn. En als je dat gaat projecteren op God, dan kom je buiten de Bijbel terecht en krijg je een verkeerd beeld, een waandenkbeeld. Onze woorden uit de 21ste eeuw, die passen niet altijd naadloos op de woorden die gebruikt worden in de Bijbel. Er zit zo een paar eeuwen tussen. En als je dan twee van diezelfde woorden tegenkomt, jaloers in de Bijbel en jaloers vandaag de dag, dan hoeft dat niet altijd hetzelfde te betekenen. We gaan dat ontdekken met elkaar. Het opvallende is wel dat voor die drie woorden die ik aan het begin noemde, er in het Hebreeuws maar één woord gegeven wordt. Eén woord maar. En dat heeft dan wel heel veel betekenis. Dat lees je ook terug in de woordenboeken. Dat naijverig zijn, dat ijverig zijn, dat kan slaan op de inzet van iemand. Dat kan slaan op het vuur waarmee die te werk gaat. Dat kan slaan op zijn hartstocht of de energie. Het kan betrekking hebben op een heftige emotie. Maar ook afgunst, misgunnen, strijdlust, wedijver, rivaliteit, concurrentie, nijdig zijn. Soms gaat het ook de kant op van argwaan en wantrouwen. Je komt het tegen, dit woord, op het terrein van het huwelijk, maar ook op het terrein van de economie. Op het terrein van handel en wandel, de politiek, op het terrein van de godsdienst. Op vele terreinen komt dit woord in de Bijbel terug. Alleen wat dan steeds bij al die verschillende onderdelen hetzelfde is, het overeenkomstige is, dat het steeds weer gaat om een heftige en een intense gemoedsaandoening, een gemoedsbeweging die aandringt tot daden. En tot metterdaad ook overgaan tot daden, wandaden soms. Dat ene Hebreeuwse woord, dat wordt gebruikt voor de Heere God en voor de mensen. Dat maakt het nog lastiger. Alleen, en dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. En daarom is het ook zo goed voor een dominee om die Bijbel te lezen in de grondtekst, in het Hebreeuws in dit geval. Als dit woord gebruikt wordt voor mensen, dan staat er altijd nog een heel klein woordje van maar twee lettertjes bij. En als het woord voor God gebruikt wordt, dan staat dat kleine woordje er niet bij. En dat kleine woordje wat toegevoegd wordt, als het gebruikt wordt voor mensen, dat geeft dan aan waar die afgunst, waar die naijver, die jaloezie zich op richt. Terwijl, als het om Gods naijver gaat, dan wordt dat woordje nooit gebruikt. Het was mij ook nooit opgevallen, maar het is goed om daarop opmerkzaam gemaakt te worden. Zoals ik net al zei, de menselijke jaloezie, de menselijke ijver, naijver, die kan zowel positief als negatief zijn. Zo worden mensen in de Bijbel, en we hebben daar ook een paar keer van gezongen, opgeroepen om te ijveren voor God. Ik weet niet of u de geschiedenis kent van Elia bij de berg Horeb. En dan klaagt hij eigenlijk maar. En dan verzucht hij. En dan zegt hij, ik heb me zo zeer voor de Heere God, de God van de legermachten, ingezet, beijverd. Hij heeft de benen uit zijn lijf gerend, om zo te zeggen, voor de zaak van de Heere God. En hij zegt, nou ben ik helemaal alleen overgebleven. En al die anderen die staan mij naar het leven, om dat me te benemen. Ik ben zo goed voor God bezig geweest. Dat is een bepaalde ijver, inzet, hartstocht. En van diezelfde ijver zingt de psalmist van Psalm 69, vers 10. Want de ijver voor uw huis, die heeft mij verteerd. En al de smaad van wie u smaadde is op mij gevallen. Aan de andere kant tref je ook de menselijke naijver aan. Een heel bekend voorbeeld uit de Bijbel is Rachel in Genesis 30. Als Rachel merkt dat ze Jacob geen kinderen kan geven, dat ze onvruchtbaar is, dan wordt ze jaloers op haar zuster Lea. En dan zegt ze tegen Jacob, geef me kinderen en zo niet, dan sterf ik. Nou, die ijver, die naijver, die jaloersheid is eigenlijk de afgunst op de voorspoed van een ander. en het verdriet. Spijt misschien wel over het eigen gemis. Ze kon geen kinderen krijgen. Meerdere keren kom je in de psalmen ook tegen dat de dichter jaloers is op de goddeloze. Als die ziet hoe zij maar raak leven, het gaat hen nog voor de wind ook. Bekend voorbeeld is de psalm van Asaf, psalm 73. En hij zegt dat ook zo. Ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ja joh, Asaf, wat kun je soms verkijken op de buitenkant. Je kunt ook denken aan de menselijke jaloezie binnen het huwelijk. Dat is heel opmerkelijk. In nummer 5 is een heel aparte wet opgenomen met het oog op die echtelijke jaloezie. Er is daar sprake van een geest van jaloersheid die over de man komt in verband met het mogelijke overspel van zijn vrouw. En er wordt daar dan een heel compleet ritueel voor geschreven om de waarheid aan het licht te brengen. Nou, zo te horen en zo te merken zitten er heel veel kanten aan die menselijke jaloezie. Maar als we nou onze blik richten op de Bijbel en kijken wat er over de jaloezie van God geschreven staat, dan schrik ik. U niet? Toen we net lazen uit Exodus 34... en dat 14e vers nog eens een keer herhaalde, waar met zoveel woorden staat dat God wezenlijk, dus in wezen, gewoon vanuit zichzelf de naijverige is. Anders gezegd, dat God jaloers is, dat is maar niet iets bijkomstigs, zoals dat bij ons mensen wel eens het geval kan zijn, zo af en toe plaatsvindt. Dat is bij God niet iets wat, om zo te zeggen, aan de rand van zijn hart. Nee, het is in de kern van zijn wezen een werkelijkheid. Zo heeft God zich geopenbaard. En hij zegt het daar ook met zoveel woorden in Exodus 34. De naijverige. Dat betekent, God is maar niet zo af en toe tussendoor eventjes emotioneel bij bepaalde gelegenheden. Het is ook niet bepaald gevoel wat God dan op een bepaald moment krijgt. Wel nee, die naijver van God, dat hoort bij hem. En als je dat bedenkt, want het staat er gewoon ook met zoveel woorden, als je daarop inzoomt, hè, dan merk je ook wanneer er gesproken wordt over die naijver van God, dat eigenlijk elke gedachte aan egoïsme of aan angst om bezit te verliezen, of elke gedachte aan nijd of afgunst, dat afwezig is. Daar gaat het hier helemaal niet om in Exodus 34. In de 10 geboden kun je trouwens ook terugvinden in Exodus 20. Mozes die moet daarvoor de tweede keer de 10 geboden bij de Heere God gaan halen. Mozes die bidt dan voor het volk en de Heere God die vergeeft de ontrouw van het volk dat ze met z'n allen gehuppeld hebben rondom het gouden kalf. En dan ontvangt Israël opnieuw die stenen tafelen. En dan, we hebben dat gelezen, dan scherpt God de Israëlieten de hoofdzaak van dat verbond, van die nieuwe verbintenis in, dat Israël niks mag aangaan met de Kanaanieten en al die andere volken. Want als ze dat wel zouden doen door zo'n verbondssluiting waarbij er vreemde goden worden aangeroepen, dan is het gevaar van de afgoderij levensgroot. En dan staat dat er ook met nadruk in Exodus 34 vers 14. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de na-ijverige. Hij is jaloers. Zo wordt God dus genoemd. Nee, zo noemt hij zichzelf hier in het Oude Testament. Het is wezenlijk voor hem. Ik moet u toegeven, zo ken je hem eigenlijk niet. We hebben het veel liever over de Heere is mijn herder. God is mijn vader. God is koning. En niet over hij is de jaloerse, de na-ijverige. Maar weet u, je moet wel lezen in welk verband dat dit staat. En dat maakt het teer. Dat Gods na-ijver diep verworteld zit in zijn vaderhart. God heeft het volk Israël zo lief. Hij heeft het bevrijd. Hij heeft het uitgeleid uit Egypte. Hij is de God van Israël. En nu mogen ze en nu gaan ze met hem onderweg. Maar dat sluit dan wel andere goden, afgoden uit. Dat lazen we ook al in de 10 geboden, hè? Dat je als mens van de Heere God geen beeld mag maken om hem via een beeld te vereren. En als dan gezegd wordt dat hij een na-ijverige God is, dan betekent dat eigenlijk dat de Heere God waakt over zijn rechten. En dat hij waakt over de handhaving van zijn heiligheid. En wie hij is en geweest is en blijft voor zijn volk. En die ijver van God, die na-ijver van God, die werkt zodoende naar twee kanten uit. Dat lees je ook in de wet. De misdaad van de vader, die bezoekt hij aan de kinderen. Maar hij doet barmhartigheid aan duizenden van hen die hem lief hebben. En die dat ook bewijzen door zijn geboden in ere te houden. In Deuteronomium 4, daar kun je lezen helemaal in de lijn van dit gebod, dat Mozes het volk inprent dat verbond met God niet te vergeten doordat men een gesneden beeld maakt. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een na-ijverig God. Dat betekent dus dat God niks even door de vingers ziet. Zo is hij gesteld op zijn eigen eer. Zo wil God ernstig genomen worden. In wie hij is, maar ook in zijn woord, in wat hij zegt. Steeds weer opnieuw laat de Heere God met alle geduld van de wereld, met alle geduld van de hemel en van de aarde, merken dat hij een God is met wie toch niet te spotten valt. Met wie je niet even een loopje kunt nemen, maar met wie je een leven lang onderweg mag zijn. Dat hij een God is die ook de dingen niet op zijn beloop laat. Die het niet koud laat hoe zijn volk en wij net zo goed met zijn woord omgaan. Met zijn wetten, met zijn verbond omgaan. Hij meent het. Als hij zegt dat hij lief heeft en dat hij toornt over het in de wind slaan van die liefde, dan meent hij dat. Hij is de levende en hij regeert en hij reageert met kracht. Let daarop hoor. We zeiden dat vorige week ook. Als je die bekende tekst leest, zo lief heeft God de wereld gehad. Maar wie zich door die liefde van God in Jezus Christus niet laat overweldigen, ja, die wordt overweldigd door het oordeel. Dat is heel opmerkelijk, dat lees je ook bij herhaling, dat Gods na-ijver uitloopt op zijn toorn. En dan moet je Gods woorden niet begrijpen als een menselijke uitbarsting van woede, van nou ben ik het zat, klaar. Nee, ook niet een uiting van zwakte. Je kunt allemaal wel eens uit je slof schieten, nietwaar? Nee. Het gaat dan om zijn heiligheid, om zijn eer, om zijn heerlijkheid. En daarom is zijn toorn gerechtvaardigd. God houdt woord. In Gods toorn toont hij zijn gerechtigheid, dat hij recht is in al zijn weg en werk. En daarom is Gods toorn en Gods naijver, zijn jaloezie, niet een samenspel van allerlei frustraties en wrok en opgekropte woede, zoals dat bij ons mensen nog wel eens werkt. Nee, bij hem is er sprake van, nou, echt een lofwaardige poging om iets kostbaars te beschermen. Zijn heiligheid, zijn Here zijn, zijn God zijn. Eigenlijk is dat best wel vreemd te noemen. Gods naijver, die heeft altijd een oorzaak, en hoewel soms vernietigend in uitwerking, dient Gods jaloers zijn altijd weer een positief doel. Wat dan? Je kunt het je haast toch niet indenken? Ja, toch wel. God wil niet liever dan lief hebben. God wil niet liever dan herstel van die relatie. God wil niet liever dan laten merken van, het is me serieus begonnen om jou, om u, om mij in dat verbond. Het gaat me om mijn heiligheid, om de eer van mijn naam. We zeiden het al eerder, hè? Jaloezie, naijver van mensen, dat hou je niet een leven lang vol. Dat is meestal incidenteel, dat kan soms zomaar ineens de kop opsteken. Af en toe. Maar de naijver van God is niet incidenteel, maar essentieel, wezenlijk. Het hoort totaal bij hem. En terecht. Als je God als de Allerhoogste aanroept, erkent, eert, aanbidt en beleidt, dan is hij toch alle eer waard. En in de hemel en op de aarde. En dan mag God inderdaad waken over zijn privileges. En dan straft hij ook de inbreuk daarop. God doet niet liever dan laten merken dat hij is zoals hij is. Zo heet hij toch? Ik ben die ik ben. Je kunt op me aan en anders niet. En in die zin is hij ook herder, is hij ook vader, is hij ook koning. Maar worden die verbindingsregels, zijn wetten, zijn woorden overtreden, ja, dan is de Heere God, om zo te zeggen, het aan zichzelf verplicht om in te grijpen, om te reageren. En die reactie, dat is zijn naijver. Totaal anders dan die van ons dus, dat merkt u. Ver boven het gewoel van de wereld uit staat de Heere God. En hij doet niet liever dan zijn hand leggen op u, op jou, op mij, als zijn kind. En hij zegt het ons, je bent van mij. Ik ben de Heere, ik ben jouw God. En ik ben erbij. En mijn naam, mijn eer, die geef ik aan geen ander. En daarom moet jij, daarom moet u, daarom moet ik dat ook niet doen. En zo worden die twee jaloezieën, ijvers, naijvers met elkaar verbonden. Als we God naijverig noemen, dan is dat dus niet volgens onze beeldvorming zo van, kan dat niet wat minder? Is dat wel goed als de Heere zo jaloers is? Nee, dan hebben we hem een voorstelling aangemeten die wij van de zaken die bij jaloezie horen, die hebben we hem dan aangemeten. Zo komt hij op ons over. Nee, God is heilig, naijverig, mag hij moet. Hij kan niet anders. En in die zin mag ik warm lopen voor zijn eer. Nou zijn er heel veel mensen die denken, leuk en aardig, prachtig verhaal, opgediept uit Exodus 34 onder andere, en Deuteronomium 4 en nog een aantal psalmen, dat is allemaal Oude Testament. Daar hebben we dus eigenlijk niet zoveel meer mee, denken sommige mensen, en schudden het van zich af, zoals een eend het water van zijn veren kan afschudden. Nou, dan heb ik het toch mis. Apostel Paulus bijvoorbeeld, die schrijft aan de gemeente van Korinthe, in 1 Korinthe 10, en dan gaat het daar over het avondmaal. Hij schrijft: u kunt niet de drinkbeker van de Here drinken en de drinkbeker van de demonen. God en de afgoden. Je kunt niet deel hebben aan de tafel van de Here en aan de tafel van de demonen. Of willen we de Here tot jaloersheid verwekken? Daar haalt Paulus dat oud-testamentische begrip naijverig weer binnen, als hij schrijft aan die Griekse mensen in Korinthe. En gelijk daarbovenop vraagt hij zich af: wij zijn toch niet sterker dan hij? Met andere woorden, wij zijn hem toch niet de baas? Verwekken we hem tot jaloersheid? Als je nou weet dat God een naijverig God is, hè? En in het Oude Testament inderdaad zo met zoveel woorden genoemd. En als je nou weet dat bijvoorbeeld een apostel als Paulus dat hier zo aanhaalt en meegeeft aan die Nieuwtestamentische gemeente, dan is Paulus ook aan het ijveren voor de eer van God. Hij wil God de volle voorrang geven en al het andere en alle anderen naar de achtergrond schuiven, wegdoen, teniet doen. Gods ijver, Gods jaloezie drijft ons aan tot ook een heilige ijver, tot dat we ons inzetten voor hem. Zoals eigenlijk de enige reactie van Gods liefde naar ons toe is, dat we hem op onze beurt lief hebben. Zo is de enige juiste reactie op dat we weten dat God naijverig is, Dat ook wij ijveren voor zijn eer. Dat je je best daarvoor doet. Dat je met de volle 100% voor inzet. En dat je zijn eer er maar niet wat bij laat bungelen. Dat hoort er maar niet bij. God is zo dat hij de eer waard is. In plaats van te maken te krijgen met Gods gloeiende toorn vanwege zijn naijver, mag er bij ons juist een brandend verlangen zijn om God te geloven, hem te aanbidden en hem niet meer te kunnen missen. En hem ook steeds uit te dragen naar elk ander toe. Wat dat betreft kun je zeggen dat christenen, u, jij en ik, ijverige mensen zijn. We gaan niet achterover in onze leunstoel zitten. We ijveren voor Gods eer. En ijveren na ijver is dus geen zaak van theorie. Is geen zaak van breedvoerige beschouwingen. Maar telkens weer opnieuw mogen we het bidden. En vragen: Heere God, help mij om te beginnen. Help me om te beginnen, steeds weer opnieuw beginnen, weer beginnen en ermee doorgaan. In het laatste Bijbelboek Openbaringen, ook nog net het Nieuwe Testament, lazen we in het derde hoofdstuk de brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente van Laodicea. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat laat Jezus zeggen en schrijven tegen een gemeente waarvan hij zegt: Ik ken uw werken. Ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud. Was u maar heet. Maar u bent lauw. En daarom zal ik u uit mijn mond uitspugen. Wat denk je daarvan? Koud, nog heet. Soms dan wordt je wel eens een spiegel voorgehouden. En dat stemt je dan tot nadenken. Het stelt je eigenlijk voor de vraag van in hoeverre ben ik koud of heet? Of nog een stap dichterbij, in hoeverre ben ik ijverig voor God? Ijverig in en voor zijn dienst. Ijverig voor zijn eer. De eer die hij zo waard is om te ontvangen. De eer die we hem hebben te bieden, telkens weer. En niet alleen maar te roepen eerbiedig. We zijn het ook. De eer die we niet aan onszelf mogen houden. Let daarom op het evangelie onder ons. Laat het zijn en binnen ons en naar buiten toe als een lopend vuur. Zodat je het ook kunt zeggen, de ijver voor Gods huis heeft ons verslonden. Dat is een zaak die ook in 2013 nog steeds doorgaat. En steeds meer handen en voeten dient te krijgen. God is het zo waard. Wat een voorrecht, hè? Als je God echt kunt volgen in zijn ijver. Amen. Wij gaan zingen van de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119, de versen 69, 70 en 71. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid, ik vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. 69, 70 en 71 van psalm 119. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u die naijverig bent, geeft dat we begrijpen waarom. Omdat u opkomt voor uw eer. Heere, leer ons ook dat te doen. Opkomen voor uw eer. Door te zeggen wie u bent. En daar mogen we elk ander aan herinneren. Daar mogen we van getuigen. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. En daarom vragen we ook, verlos ons van alle afgoderij. Want als u het met een gedeelde of een gedeeltelijke liefde moet doen, dan zit er niet anders op dan dat u werkelijk naijverig bent en wordt en in toorn ontbrandt. Omdat u zo uzelf niet hebt gegeven en bekendgemaakt. Zo lief immers had u de wereld. U gaf uw zoon tot en met aan het kruis in het graf. Heere God, we danken u dat u bent zoals u bent. En we bidden van u, geef dat we daar rekening mee houden, ernst mee maken en bezig met uw woord, hoe langer, hoe meer van overtuigd raken. En mee onderwezen worden en vermaand en vertroost en bemoedigd. Heere, we danken u voor het geduld ook wat u hebt met ons, die vaak zo naijverig zijn om van alles en nog wat als het gaat om onze zaakjes en zo weinig als het gaat om de zaak van u en van uw koninkrijk. Help ons om te beginnen, Heere God, om er nooit meer mee op te houden. Wees ons zo een God van nabij, die ons bemoedigt door uw woord en door uw geest, die ons nooit en ten nimmer in de kou laat staan. Waar wij qua natuur leven, in een periode van het kan vriezen, het kan dooien, laat het ons altijd maar merken dat u die God bent die ons verwarmt. Met uw welgemeende liefde, met uw welgemeende woord, met uw welgemeende wetten. Laat het regels zijn om die te doen uit dankbaarheid tot eer van wie u bent. Heere God, zorgt u zo voor uw woord onder ons, maar ook op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten, in de kerk die vervolgd wordt en verdrukt. Laat zo uw woord zijn bij mensen in gevangenschap, bij mensen in eenzaamheid en moeilijke situaties van verdriet of rouw. Wilt u een God zijn die troost en die zich zo ontfermt over ons mensen, dat we het opmerken dat het uw ernst is om ons te bemoedigen en bij de les van uw koninkrijk te houden, zo dat we beseffen dat inderdaad het beste nog komt. Heere God, we dragen aan u op allen die ziek zijn in de ziekenhuizen of in de verschillende zorginstellingen. We bidden u voor mevrouw van Zomer in het Rivierenland ziekenhuis. We dragen Anna Roelofse aan u op, die weer thuis kwam uit het Tielse ziekenhuis. Gedenk Dries van de Belt in Vrijthof. Willy de Greef en Dirk van Inge wil hen kracht geven en sterkte. We bidden u voor meneer Hermsen in Utrecht. Wil ook hem een God zijn van nabij. En ook al is hij moeilijk voor ons mensen te bereiken, zo oogziens en om op te merken, toch wilt u hem dragen en sterken. En geef hem en allen om hem heen de kracht om het van u te verwachten. We bidden u ook voor broeder Henk van den Berg van de Bonografse Weg, die in spannende tijden leeft als het gaat om zijn gezondheid en of er mogelijk nog verdere middelen zijn die aangewend kunnen worden tot genezing of tot verlenging van zijn leven, tot keren van de ziekte. Geef, Heere God, dat hij bij alle spanning en zorg rust vindt bij u en in u en zich gedragen mag weten door u, de God die nooit loslaat, maar altijd nabij is. Heere, we mogen straks onze gaven geven in de dienst der offeranden. ook voor de gemeente in Grams. Geef, ook al is ze klein en leeft ze in een islamitische omgeving, dat ze toch mogen merken een stem te hebben omdat u gesproken hebt. En dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid verder mag en verder moet, omdat die werkelijk waarde heeft en inhoud. Getuigen, kerstfeest en Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren. En dat u de God bent die leeft en die trouw houdt. Zegen al die arbeid die daar mag geschieden. Zegen ook het werk hier in de gemeente. Ook in het pastoraat waar we onze gaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat we mogen merken dat u het bent die het zegent en die het draagt. En dat we zo in afhankelijkheid bezig mogen zijn. Hier en daar en overal. Ga met ons ook als we deze plaats weer verlaten. Breng ons daar waar we thuis zijn. Geef ons een goede en gezegende week. Ook weer heenlevend richting de biddag. U bent het waard om gevraagd te worden. Om uw zegen over gewas en over arbeid. We zijn maar stuntelaars, o God. En zonder u kunnen we niet. Maar we weten, met u erbij mogen we zegen verwachten. In de meest diepe en hoge zin van het woord. Ontferm u zo over ons, jong en oud. Uit genade bidden we het, onverdiend, in Jezus' naam. Amen. En gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Ochtendhelpt Grams in Albanië. De tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters en het werk dat zij mogen verrichten. En de derde rondgang is voor de bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gaven. En u vergeet ook het werk van de IZB wel niet, waar u uw gaven kwijt kunt in de bus bij de uitgang. Daarna willen wij zingen en wel uit op toonhoogte 123. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. Op toonhoogte 123. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.